Verlies hoort bij het leven, maar het is pijnlijk en pijn gaan we liever uit de weg. Want hoe doe je dat? Leven met verlies en tegelijk een gelukkig mens zijn. Mijn naam is Jacomijn Kruisbrink en ik ga op zoek naar het andere gesprek over de dood, verlies en tegenslag. Luister naar verhalen waar verlies ook ruimte maakt voor een leven vol groei, zingeving en betekenis. Inspirerende verhalen die hoop geven. Dit is Shit is Mest voor Groei. Vandaag zit ik op de bank bij Bjorn Visser. En ik ben heel erg blij om hier te zitten. Want Bjorn heeft een bijzonder verhaal. En het is natuurlijk ook een hele trieste aanleiding. Maar het is vooral ook bijzonder door dat wat hij daar vervolgens mee is gaan doen. Nou, voordat ik in raadsel blijf praten. Bjorn, dank je wel dat je vandaag in de podcastaflevering wil zitten. En misschien vind je het fijn om jezelf eerst voor te stellen.
Ja, zeker. Ontzettend fijn dat je er ook bent. Mijn naam is dus Bjorn Visser. Ik woon in Nijmegen. Ik ben getrouwd met Inge, de allermooiste vrouw. En als je me vraagt hoeveel kinderen ik heb, dan vind ik dat een hele ingewikkelde vraag. Als ik zou zeggen, ik heb 3 kinderen, dan doe ik eigenlijk tekort aan de 2 meiden die er niet zijn. Maar als ik tegen je zou zeggen, joh, ik heb er 5, dan drop ik ook wel een bommetje, omdat ik dan moet zeggen dat ik maar voor 3 mag zorgen en dat 2 overleden zijn. In mijn dagelijks leven ben ik voorganger en voorganger van de kerk. En naast dat geef ik momenteel ook leiding aan Stichting Rouwkost. En Stichting Rouwkost is een stichting die ouders begeleidt, ondersteunt na het verlies van hun kind.
Jawel. Nou, dat is meteen, we zijn gestart.
Een binnenkomer, hè?
Het is een binnenkomer, ja. Ja, want je geeft, wat je al zegt is, ik vind het lastig als ik me voorstel hoe ik dat moet doen. Want wat ik ook doe, ik doe ergens iets tekort of ik drop een bommetje en...
Ja joh, ja.
Ja.
Ja, en zij niet eens voor de ander, maar al puur voor jezelf, dat je lastig vindt. Dat je toch merkt van, joh, ik heb toch iets meegemaakt in mijn leven, wat niet zo vanzelfsprekend is en wat ergens ook gewoon pijn bij jezelf doet. Ja, want als ik zeg dat ik 3 kinderen heb, dan denk ik natuurlijk wel aan Annalyn. En merk ik ook direct, joh, ik doe ze gewoon veel te kort daarmee. En dat raakt ook gewoon een pijn diep in jezelf. Maar goed, ja, als je dan zegt, ik heb 5 kinderen, dan moet je er ook bij zeggen dat je ze verloren hebt en dat ze er niet meer zijn. En dat doet ook pijn bij, soms ook bij jezelf. En natuurlijk ook bij de anderen zie je daar ook de shock op hun gezicht.
Ja, en het ongemak of de niet willen of niet kunnen.
Ja, ik heb al regelmatig meegemaakt dat de ander dan loopt te huilen. Dan denk ik, ja, daar zit ik ook niet op te wachten nu.
Nee.
En vooral bij de mensen die het niet zo goed kent. Dan denk ik, nou, we gaan verder.
Ja, dat is ook een herkenbaar dilemma. Ik heb dat ook in eerdere podcastafleveringen wel aan de orde gehad. Van wanneer introduceer je dat nou? En moet je het überhaupt introduceren? En ik hoor jou eigenlijk al heel duidelijk zeggen, ja, maar ik kan er ook niet over praten. Want ze zijn er wel en ze zijn een heel wezenlijk onderdeel van jouw bestaan.
Ja, nou, ik kies er niet over voor om te vertellen dat de 2 meiden ook zijn overleden. Helemaal niet. Hangt echt per situatie af. En ook de mensen bij wie ik me veilig voel. En ook mensen waarvan ik denk van, ja, maar jij leert me sowieso dieper kennen. Kijk, bij een eerste kennismaakgesprek met de meest random persoon op straat, ga ik dat niet zeggen. En dan kan ik ook gewoon zeggen, joh, ik heb 5 kinderen. Zonder te zeggen dat ze overleden zijn.
Ja.
Maar dat is echt per situatie compleet afhankelijk.
Helder. Maar het is in ieder geval nooit vanzelfsprekend en automatisch wat jouw antwoord is. Er gaat altijd eerst een soort van hele snelle afweging van, welke route ga ik nu kiezen? Welk antwoord ga ik geven? En wat zijn de consequenties? Het is nooit het neutrale antwoord van, ja, ik heb 5 kinderen en een tweeling. En een deel daarvan is ook nog een tweeling.
Nou ja, zeker. Laatst was ik op een leiderschapsconferentie en het ging over de kunst van vragen stellen. En dat we als Nederlanders heel goed in staat zijn om vragen te stellen waarbij ons brein eigenlijk niet aan het werk wordt gezet. Bijvoorbeeld, hoe gaat het met je? Dan wordt je brein helemaal niet aan het werk gezet. Dan vind je, reageert automatisch goed.
Ja.
Eigenlijk ook hoeveel kinderen heb je. Bij de meeste wordt het brein niet aangewakkerd. En dan zul je gewoon zeggen hoeveel kinderen heb je.
Een antwoord. Ja,
precies. Ja. Die van mij dus wel. Als ik ga heel nadenken inderdaad. En je voelt wel van, oh ja, ik word nu voor de keuze gezet. Hoe ga ik dit formuleren? Hoe ga ik dit zeggen? Dus ja, het is wel een hele actieve vraag in mijn situatie.
Ja. Herkenbaar, ja. Joran, misschien voor de luisteraar toch fijn als je ons even een stukje mee terug neemt naar, het is vier en een half jaar geleden,
ja.
Ja, kan je daar, wil je er wat over kwijt?
Jazeker. Ja, we waren in 2018 in verwachting van een tweeling. We kwamen er al snel achter dat het een eeneiige tweeling is. Wat betekent dat ze vastzitten aan één placenta. En de bloedstoevoer oneerlijk verdeeld is. Nou, bij de meeste tweelingen zie je wel dat eentje vaak wat groter is dan de ander. En dat heeft dus te maken met die bloedstoevoer. Maar in het slechtste scenario kan het zo zijn dat eentje juist heel groot wordt. En ook heel veel vruchtwater heeft. En de ander juist heel klein blijft en helemaal geen vruchtwater meer heeft. Nou, en dat is natuurlijk voor baby's, als ze geen vruchtwater meer hebben, wel echt levensbedreigend. Die kans bestond er bij ons ook, gedurende zwangerschap. En de waardes van de vruchtwater begonnen ook steeds verder uit elkaar te lopen. Totdat ze op een gegeven moment juist weer naar elkaar toe trokken. En bij 28 weken de artsen eigenlijk zeiden van, joh, het ziet er eigenlijk zo goed uit. De vruchtwaterniveau is bijna gelijk weer. Dus in plaats van elke week naar het ziekenhuis toe, mogen jullie nu een week overslaan en mogen jullie over 2 weken terugkomen.
Opluchting alom.
Ja joh, een hele verademing. En dat kwam ons ook goed uit, want we wilden nog heel graag ook samen op baby moon, wat ze noemen, even een paar dagen weg tot rust komen. Ja. Voordat die enorme drukte zou losbreken.
Ja, een tweeling. Ja. Want je had al, je hebt daarvoor al een zoon, hè?
Ja, Daan. Ja. Die was op dat moment 3 jaar. En eigenlijk op de terugweg van onze baby moon gingen we nog naar de prenatal om de kinderwagen op te halen die we hadden besteld. Tweelingkinderwagen. En direct door naar het ziekenhuis, het Radboud ziekenhuis in Nijmegen, voor onze controle. En eenmaal bij die controle aangekomen, bleek het al heel snel mis te zijn. In de zin dat ze zagen dat Anna inderdaad, de grootste baby, heel veel vruchtwater had. En Lynn helemaal geen vruchtwater meer had. En ook onregelmatige hartslag hadden. Dus ze moesten met een code rood keizersnee moesten met spoed worden gehaald. Ja. Ja, en op dat moment heb je geen flauw idee wat je overkomt, joh. Het grond valt echt onder je voeten vandaan. Je maakt alles niet meer bewust mee. Je wordt geleefd door adrenaline op zo'n moment. Dus inderdaad, mijn vrouw Inge onder volledige narcose. De meisjes met spoed gehaald. Ja, dat is toen echt allemaal zo snel gegaan. Ik weet dat we hadden om 1 uur hadden we de afspraak en om 3:30 waren de meiden geboren. Dus dat is zo snel gebeurd allemaal.
Ja, dat was echt een kwestie van seconden, minuten.
Ja, dat je ineens heel onbevangen binnenkomt en uiteindelijk de meiden geboren werden. Bij de geboorte bleek wel meteen dat ze dat het kritiek was. Ze moesten echt wel even op gang worden geholpen. Maar dat bleek eigenlijk daarna al vrij snel redelijk stabiel te worden. Maar uiteindelijk bleek wel dat de meiden zo ontzettend ziek waren. Met de vitale organen. Uiteindelijk ook hersenbloedingjes erbij. Dat we in de eerste instantie moesten we van Anna afscheid nemen. Het grootste meisje. En later ook van Lynn. Omdat ze gewoon te gecompliceerd, zeg maar. En de hersenbloedingen erbij dat ze kwamen te overlijden. Dus ja, dan moet je op een gegeven moment, Anna die kwam uit zichzelf echt te overlijden. En bij Lynn was er gewoon geen perspectief daarop. En moest ze zelf een tijdstip bepalen waarop je dan je meisje van de beademing afhaalt.
Ja.
Ja, dat is de meest hartverscheurende keuze die je ooit als ouder kan maken. Een tijdstip bepalen waarop je kind komt te overlijden.
Ja, dat is niet te doen natuurlijk. En ergens is dat ook misschien het enige wat je nog voor je kind kan doen op zo'n moment.
Het enige wat je eigenlijk wilde was van je kind vasthouden.
Ja.
En dat konden we niet, hè, want ze lagen beide in de couveuse. Het eerste moment dat je dan je meisjes kan vasthouden, is het moment waarop ze komen te overlijden.
Hmm.
Ja, dat is zeg maar het meest verschrikkelijke wat je dan kan meemaken daarin.
Ja, dat gun je niemand. Dat is onvoorstelbaar waarschijnlijk hoe je dan je tijd doorkomt.
Ja, absoluut. Ja, dat je... Nee, ik weet dat de eerste in de nacht kwam, dan werden we 's nachts wakker gemaakt. Waarop ons wakker maakte van, joh, Anna komt op dit moment overlijden, dus jullie moeten snel komen. Dan is dat het moment waarop je eigenlijk nog kan vastpakken, zeg maar. Dan kun je nog de woorden spreken die je eigenlijk je leven lang tegen ze wilde uitspreken. Over hoe mooi ze is, over hoe geliefd ze is, hoe prachtig ze is, hoeveel we van haar houden, hoe trots we op haar zijn. Moet je dan eigenlijk al die woorden pers je dan bijna samen in een aantal minuten. Omdat je dat nog zo graag tegen haar wil zeggen. De liedjes die je nog wil zingen, de gebeden die je nog wil opnoemen. Wetende van, ja, dit is afscheid nemen. Ja, dat is verschrikkelijk. En toen zij kwam te overlijden, dat je ook meteen weer doorgaat. Want we hebben nog een meisje om voor te knokken, ja, zeg maar.
Ja.
En ik weet nog dat we tegen elkaar zeiden van, ja, maar we gaan in ieder geval met één meisje naar huis toe. Ja, nog een aantal uur later bleek van, joh, we gaan helemaal niet met een levend meisje naar huis toe. En dus waar je met een kinderwagen het ziekenhuis inkwam, ga je met lege maxicosis, een lege buik, ga je weer weg. Ja, verschrikkelijk. De babykamer, alles staat klaar, alles is voorbereid, de namen hadden we al klaar. We hadden alles al klaar. We waren zo voorbereid. Ze waren zo welkom.
Mm.
Het enige wat nog hoefde te gebeuren is dat ze gezond ter wereld kwamen.
Ja.
Ja, en dat kwamen ze niet.
Ja. En dan staat je wereld stil, denk ik.
Ja. Ja.
Ja. Ja. En dan?
Ja, nou ja, dan... We wonen toen ook net in Nijmegen, dus we wisten ook niet heel veel. Dus dan moet je opeens een uitvaart gaan voorbereiden. Ik weet nog dat we die maandag daarna moesten een graf uitzoeken in een stad waar we helemaal niet bekend waren. Ja, waar ga je naartoe? Welk idee? En dan, Inge had net een flinke buikoperatie gehad. Dus die werd via een golfkarretje, zeg maar, langs een heel heuvelig, Nijmegen is heel heuvelig, een heuvelig terrein gebracht. Ja, ze dacht ik van, wat doe ik hier, zeg maar? Lijk bleek, een graf uitzoeken voor je meisjes. Een dienst voorbereiden, alles erop eraan. Dus je moet ook meteen in de regelmodus daarin. Je moet bij het gemeentehuis niet alleen maar aangifte van je kinderen doen, maar ook aangifte van overlijden doen. Dus je wordt zo geleefd, anders gaat ook zo langs je heen. We hadden gelukkig hele fijne kraamhulp die ons echt heel goed hielp. Met nou, bijvoorbeeld de kinderwagen terugbrengen. Dat zij belden van tevoren. Ze komen aan, kunnen ze weer terugbrengen. Doe niet te moeilijk bij ze. Maar ook bij het gemeentehuis. Van, joh, neem ze even apart. Dus dat was heel fijn. Maar ja, je moet er allemaal wel doorheen. Je moet het allemaal doen.
Ja.
En dat is natuurlijk heel, heel pijnlijk. Om daar doorheen te gaan. En dat je ook denkt van, ja... Ik op een gegeven moment ook na de uitvaart, toen zag ik van, ja, hoe ga ik je vormen geven aan het hele rouwproces? Ik wist wel dat perfect rouwen niet bestaat, maar ik wilde het ook niet bewust verkeerd doen. Dus hoe doe ik het dan wel?
Ja.
En het liefst er zo snel mogelijk doorheen.
Dat, hè? Ja. Wat moet ik doen om het zo snel mogelijk achter me te laten, zodat deze afschuwelijke pijn en dat bevriezen, dat
ja, joh, over is? Ja. Ja, en ik wilde gewoon zo snel mogelijk. En tegelijk zag ik ook wel van... Hè, dat Inge, mijn vrouw, die was natuurlijk heel emotioneel. Ik zag dat mijn zoon Daan op zijn manier aan het rouwen was. Die ging er op zijn eigen manier mee om. Maar ik zag ook dat mijn eigen vrienden anders met mij omgingen dan ze dat voorheen deden. En dat ik mezelf dus wel ging afvragen, maar hoe doe ik dit eigenlijk? En ik ben best wel nieuwsgierig, dus ga ik op zoek naar verhalen van anderen. Vertel me, hoe heb jij dit gedaan? Mm. En in die hele zoektocht kwam ik erachter van, hey, er is eigenlijk heel weinig voor mannen beschikbaar. En als er al iets beschikbaar is, dan is dat vaak voor een vrouw of door een vrouw geschreven. Maar die vaders vind ik maar niet. En dat vond ik wel bijzonder, want toen wij via het mortuarium het ziekenhuis verlieten met onze meisjes, was er een verpleegkundige vanaf de afdeling was met ons meegelopen. En die zei, toen zij in de deurpost stond bij de uitgang, zei ze... Maar jullie redden het wel. en die woorden, maar jullie redden het wel, wist ik meteen dat heeft een bepaalde lading of zo. Dus die woorden heb ik echt in mijn hart opgesloten. En ook regelmatig wel tegen elkaar gezegd van, maar wij redden het wel. En we zagen inmiddels ook wel om ons heen dat, ja, bij ouders die een kind hebben verloren, zijn er ook een hele hoop stellen die het niet redden. Of ook mannen, vrouwen die met een burn-out, een depressie, zelfmoord te maken hebben. Dat ik ook dacht van, ja, maar hoe doe je dit dan? Dus vandaar dat ik echt wel op zoek was naar die verhalen van mannen. Maar goed, ik kon ze dus niet vinden. Ja. Veelal voor een vrouw of door een vrouw. En dat verbaasde me oprecht, omdat ik dacht van, ja, maar die mannen zijn dan toch de andere 50%.
Ja.
Waar zijn ze dan, zeg maar?
Ja.
Nou, op dat moment zat ik zelf midden in dat hele rouwproces om het zelf ook maar uit te vogelen dan, hoe ik dit moest doen. Maar uiteindelijk is er wel een verlangen gekomen om daar iets mee te doen. En daar is dus het boek Papa's Rouwen ook uit voortgekomen.
Ja, want jij hebt uiteindelijk echt een boek geschreven over, nou ja, jouw, eigenlijk wat je, je ervaringen in je zoektocht naar, hoe doen andere vaders dit en waar zijn ze dan?
Ja.
Toch? Dat is, daar ben je naar op zoek gegaan.
Ja. Ja, het boek geschreven. Ik heb zelf geen één woord geschreven, maar ik heb wel die 12 verhalen, zeg maar, verzameld daarin. En samen hebben we geschreven onder leiding van een ghostwriter die al die verhalen uiteindelijk op papier heeft gezet.
Ja.
Ja, en dat was wel een hele bijzondere ontdekkingstocht met elkaar. Waarin we ook met elkaar zeiden van, ja, maar dit is zo ontzettend waardevol. Want dit hebben we allemaal gemist. Hoe je dit als man doet. En de momenten dat we als mannen bij elkaar waren. Het enige wat we nodig hadden was pizza en bier. En ondertussen gingen we daar zeg maar, ook wel onze verhalen delen. Maar op een hele luchtige manier. Dat we zeiden van, ja, maar er zit zoveel herkenning in elkaars verhalen. Kijk, elk verhaal is compleet uniek. En in die zin kun je dat ook niet met elkaar vergelijken. Maar de rouw waar je doorheen gaat en wat erbij komt kijken, daar zitten echt overlappende thema's in. Ja. Ik denk bijvoorbeeld aan liefde en trots. Dat zijn thema's die een heel belangrijke rol spelen. Maar ook schuld, schaamte en eenzaamheid.
Ja.
En daarin zie je ook van, oh ja, maar ik herken dit zo enorm, hoewel jouw verhaal dus uniek is.
Ja.
En toen dacht ik, ja, hier moeten we veel meer mee gaan doen.
Ja, want wat zijn specifiek, ik moet wel lachen dat jij dan zegt, nou we hadden eigenlijk alleen maar pizza en bier nodig en we gingen er heel luchtig mee om. Dat roept bij mij als vrouw meteen allerlei vragen op van, wat zijn dan de grootste verschillen tussen de benadering van mannen en de benadering van vrouwen? Want als jij zegt, we gingen er heel luchtig mee om, dan denk ik, ja, dat is de vorm waarschijnlijk. Maar op de inhoud geloof ik dat mannen net zo goed de diepe essentie raken, maar waarschijnlijk in een andere vorm doen. Of is dat gewoon een aanname van mij die helemaal niet klopt?
Ja, denk ik ook. Nou, ik denk dat je deels wel gelijk hebt. En kijk, als ik gewoon puur vanuit mezelf spreek, heeft de term rouwtherapeut, dat doen we al een beetje afgrijzen, gaan mijn nekhaar al overeind staan. Of als we dan de term lotgenootcontact horen. Mm. Nou ja, daar zakt mijn broek ook wel een beetje
maar
van
af. Maar ik als vrouw ben daar ook nooit naartoe gegaan en kreeg daar ook echt vlekken van in mijn nek, van hier tot Tokio. Nee, ik wilde daar ook niet zijn.
Dat zeg ik met heel veel liefde en respect voor de groepen die er zijn.
Ja.
Maar ik zie wel bij mannen die zoiets denken van, joh, alsjeblieft niet. En waarom niet? En dat zie ik echt bij heel veel mannen terug. En ik denk, misschien wel bij vrouwen zo, maar bij mannen zie ik het heel erg. Is dat bij de meeste mannen heeft rouw een hele negatieve associatie. Rouw is iets donkers, is iets zwarts, is iets depressiefs, is iets heel moeilijks. Heeft met heel veel verdriet te maken. En wat doen mannen van nature daarmee? Die doen een stap terug daarin. Dus ook als we het hebben over rouw, willen ze met een hele grote bocht omheen, of wat ik toen had, zo snel mogelijk er doorheen. En ik heb in mijn eigen proces moeten ontdekken dat rouw eigenlijk iets heel moois is. En dat rouw bestaat omdat liefde bestaat. En rouw is de liefdestaal voor de persoon die er niet meer is. Als ik nu een tweeling over straat zie lopen, in de leeftijd van 4, 5 jaar, dan raakt me dat ergens. En waarom raakt me dat? Omdat ik ontzettend veel van Anna Lynn hou. Omdat ik ontzettend veel om hem geef. Als ik een tweelingwagen ook over straat zie, raakt me dat ook. En waarom raakt me dat? Omdat ik ontzettend veel van mijn meisjes hou. Dus ik ben in die zin heel anders naar rouw gaan kijken. Dus niet meer als iets zwaar, iets depressiefs. Nee, juist als iets heel mooi en liefdestaal die ik naar hun ervaar. Dus het is niet meer dat ik daar een stap van terug doe. Sterker nog, ik denk zelfs dat ik misschien wel een stap ernaartoe durf te bewegen. Van, ja, laat het me maar pijn doen en laat het me maar raken. Omdat dat iets zegt over de liefde die ik ervaar voor mijn meiden.
Ja, in de pijn voel je ook de liefde.
Ja.
Want als die liefde er niet zou zijn, zou het ook geen pijn doen.
Precies, ja. Sterker nog, ik denk dat het juist heel verkeerd zou zijn als het je niet meer zou raken.
Ja.
Nee.
Ja. Ja, het is wel mooi dat je... Ja, en ik herken ook wel wat je zegt over rouw heeft... Want zoals je het beschrijft, klinkt het... Maar dat is misschien mijn eigen herkenning ook wel. Van, oh, dat is iets wat maar eindeloos doorgaat. En wat ook aan alle kanten maar uitgeplozen wordt. Dat deprimerende, dat ronddraaien in die modder waar je al überhaupt al niet in had willen zitten.
Yeah.
En waar je dan ook nog eens een soort van heel lang in moet zitten, omdat het dan zo hoort of goed voor je is. Of dat je er toch niet aan kunt ontsnappen. Ik weet niet welke variant, dat waarschijnlijk allemaal.
Ja, yeah. Wat herken je dan?
Nou, dat ik ook denk, ja, maar daar gaat het, dat ga ik niet doen. Dus ik heb wel de herkenning van, ik noem het woord rouw ook niet. Ik merk eigenlijk dat ik het vaak over verlies heb. Want het verlies is iets dat doet pijn. Zeker als het iets heel waardevols is. Dan is dat ook heel logisch dat dat pijn doet als je dat kwijt bent. En rouw gebruik ik eigenlijk zelf zelden. Maar ik gebruik meestal rouw werk. Want dan heeft het iets... Dat is iets wat je te doen hebt. En wat ergens toe leidt. En wat... de podcast heet niet voor niets... Shit is mest voor groei. Dus nee, het gaat geen betekenis hebben. Het is niet ergens goed voor. Het is helemaal nergens goed voor dat het gebeurd is.
Nee.
Maar als ik dan in de situatie zit dat ik geconfronteerd word met dat wat er gebeurd is, is het wel aan mij om te zeggen, ik ga er werk van maken hoe ik hier me toe ga verhouden, welke ruimte ik geef, wanneer ik de pijn en dus ook de liefde ga voelen, maar ook wat ik ermee ga doen. Hoe beïnvloedt dit mijn leven? Beïnvloedt dit mijn leven alleen maar in negatieve zin? Ben ik dan straks iemand die zielig is omdat ze twee keer een partner heeft verloren?
Mm-hmm.
Of ben ik een vrouw die heeft geleerd hoe je in het leven kan leven ten volle met het verlies wat je ook bij je draagt?
Ja. Yeah.
Nou, ik vind rouwwerk vertaald voor mij beter dat ik daar een keuze in heb. Dat ik daar, en dan heb ik ook in werk te doen, maar dat gaat niet vanzelf. Dat is super ingewikkeld, pijnlijk, moeilijk, yeah, niet weten hoe.
Ja.
Maar het voelt wel meer alsof ik minder in het slachtoffer, het is me gebeurd en ik ben zielig, of mensen vinden me heel zielig, of ze lopen met een grote bocht om me heen.
Maar heeft dat er dan ook niet mee te maken, is dat, hè, ik vind het een mooi woord, rouwwerk of rouwarbeid, die je moet verrichten. Maar dan heb je wel een beschrijving nodig hoe je aan het werk moet daarin. En tegelijk soms ook de kracht, wil ik ermee aan het werk daarin.
En ik werk ook met iedereen waarmee ik het hier over heb of waarmee ik werk. Het volledige begrip als iemand zegt, ik heb niet de kracht en ik wil het ook niet kunnen. En dus ik ga dit niet doen of ik kan dit niet doen.
Ja.
Weet je, daar is niks mis mee als je dat niet aan kan. Want het is soms ook echt niet te verdragen. Dus de ruimte... Dat ieder zijn eigen pad daarin zoekt.
Ja. En ik hoorde laatst iemand zeggen, die zei van een professor vanuit het Wilhelminakinderziekenhuis ziekenhuis ook. En daar ging het over rouw. En hij zei, 80% van de mensen gaat eigenlijk prima door het rouwproces heen. En zonder wat we dan noemen in de complexe rouw te bevinden. Zou jij daarmee zeggen, is dat zijn mensen die heel bewust het rouwwerk zijn aangegaan?
Ik weet niet of dat automatisch bij elkaar hoort. En het feit dat ik een beetje moet glimlachen maakt dat ik denk, nou nee, dat denk ik niet. Ik denk dat een deel daarvan, ik heb geen idee, dat is echt puur gissen. Een deel daarvan gaat het rouwwerk aan op een manier dat ze ergens een vorm van vrede in zichzelf kunnen vinden. Met waar ze staan in hun leven en het pad wat ze kiezen.
En dan hoor ik ergens zeggen dat ze ergens zin aan kunnen geven, zingeving.
Nou, ik weet niet of het meteen zingeving moet zijn. Dat kan. Ik denk dat dat voor sommigen misschien het geval is. Dat ze het in een groter perspectief weten te plaatsen dan alleen henzelf.
Mm-hmm, yeah.
Dat is
ook mijn definitie van zingeving.
Ja, oké, de mijne ook. Yeah. Nou, zitten we er gelijk op. Ja. Dus ik denk dat dat voor een deel van de mensen een perspectief kan zijn wat een dragend vermogen heeft, een dragend veld biedt of zo, waarin je dit kunt dragen. Ik denk dat een ander deel van de mensen gewoon in staat is om een deel van hun identiteit gewoon buiten beschouwing te laten. Waar die pijn, dat ondraaglijke deel in verblijft, maar waar je, nou ja, waar je je in je leven niet meer heel veel toe verhoudt of zo.
Yeah.
Misschien missen die ook een deel van de connectie met de liefde. Maar de oplossing is dan in ieder geval dat de pijn ze niet meer zo verlamt.
Ja. Yeah.
Ja, dat is ook een goede vorm van rouw als dat voor iemand werkt.
Ja. Yeah.
Het zou misschien niet mijn vorm zijn, maar ieder, weet je, elke vorm die je kiest werkt goed.
Ja. Yeah.
Ik denk dat het inderdaad de 20% van de mensen die echt met complexe problematische rouw te maken hebben, zijn mensen die er zo in vastlopen dat het de rest van hun leven zodanig belemmert dat daar nog een keer heel veel verliezen gaan ontstaan. En dan heb ik het niet over het feit dat je dat alles wat in de toekomst van jouw dochters had in het verschiet had gelegen, wat niet meer gaat gebeuren. Dat zijn allemaal verliesmomenten, maar dat zijn verliesmomenten voor jou. Maar soms kunnen mensen zo vastlopen. Nou, wat je zelf zegt, mensen, huwelijken die dan klappen, mensen die zo vereenzamen of zo depressief worden dat ze uiteindelijk besluiten dat ze zo niet kunnen en willen leven en suïcide als uitweg zien. Ik denk dat dat een minder handige vorm van omgaan met je rouw is.
Yeah.
Maar soms is het niet anders. Mijn wens zou wel zijn dat ieder mens ergens voldoende grond onder zijn voeten weet te vinden, dat hij weer stapje voor stapje een beetje durft te gaan bewegen.
Ja. Mm-hmm. Yeah. Nou, en in die zin zie ik zelf ook wel dat in mijn situatie, kijk, het verlies is het verlies van mijn twee dochters, Anna en Lynn. En rouw zie ik ook in die zin veel meer als een soort drukmiddel. Kijk, ik heb toen we onze twee dochters verloren, kom je opeens onder druk te staan. En juist wat je de gedragspatronen, de structuren die ik in mijn leven had aangebracht, wat me altijd heel goed is te maskeren omdat het goed ging, kwam ineens in sneltreinvaart naar boven toe, omdat ik onder die druk stond. Wat ik dan rouw noem daarin. Hè? Dus als het gaat over mijn dynamiek met Inge, mijn vrouw, daarin, de manier waarop ik met Daan omging, de manier waarop ik boos werd. Oh, ik wist dat heel goed wel te maskeren, maar juist doordat je onder druk komt te staan, komt het opeens in sneltreinvaart naar boven toe. Dus ik had niet alleen meer te maken met het verwerken, wat het ook mag betekenen, van Anna Lynn, maar ik moest ook heel hard met mezelf aan de slag. En dat vond ik misschien nog wel het meest intensieve aan dat hele rouwproces daarin. Ja. En dat zie ik gewoon heel erg. En vooral ook als het gaat dus over mannen. Rouw zet je onder druk. En wij hebben als stichting natuurlijk heel veel te maken met het verlies van kinderen daarin. Zet mensen onder druk. En mannen weten van, misschien wel van nature, minder makkelijk houding te geven aan negatieve emoties daarin. En die vinden het daar heel lastig mee om te gaan. En Jacob Verwieling, die bijvoorbeeld ook de inleiding van het boek heeft geschreven, die zegt van ja, het is bewezen dat mannen minder lang leven door onder andere hun moeilijker omgang met negatievere emoties daarin. Ja, en dat zie ik bij mezelf, maar dat zie ik ook heel erg bij andere mannen zie ik daarin. Ze weten dat zo lastig. Überhaupt vinden soms mannen het heel lastig om überhaupt hun emoties te benoemen. Wat voel ik nu eigenlijk echt?
Ja. En,
nou, daar ook wekelijks mannen bij, joh, dat ik bijna een tip geef, joh, hou even een papiertje met basisemoties op in je broek straks, zodat je soms even iets meer kan stilstaan, wat voel ik op dit moment nu eigenlijk. En zonder daar heel zweverig in te worden. Maar ik denk, ja, dat zie ik constant terug. En dus wanneer mannen echt onder druk komen staan, weten ze helemaal niet te benoemen wat ze voelen. Dat zie je onder andere, denk ik, heel mooi terug in onze documentaire die we gemaakt hebben. Papa's rouwen ook. Daar zeggen eigenlijk ook alle mannen zeggen, ik voelde heel veel, maar ik wist niet te benoemen wat ik nou eigenlijk voelde. Yeah. Ja, en dat zie je dus constant terug bij, nou, in ieder geval bij mannen en waar we dus heel veel mee werken.
Ja, dit is super waardevol wat je nu aanstipt. Want, en dat geldt voor vrouwen net zo goed. Maar als je in zo'n pressure cooker terechtkomt, dan is het niet alleen maar over de aanleiding. Maar dan beslaat dat jouw hele leven, jouw hele zijn. Alles wat je al van alle programma's die je zeg maar thuis al als kind mee hebt gekregen. Van hoe ga je om met boosheid? Hoe ga je om met frustratie? Hoe ga je om met conflict? Hoe ga je om met gevoeligheden? Hoe ga je om met machteloosheid? Daar zijn we ons normaal gesproken helemaal niet van bewust. Want dat maskeren we, maskers op. Maar nu gaan alle maskers af. En je wordt dus zoveel met dit soort dingen ook geconfronteerd. En ja, vrouwen die praten daar misschien veel over. En mannen, denk ik, moeten het veel fysieker misschien een vorm geven, uiten. Ja. Maar je zegt, je hebt nu een paar keer al wij en de stichting en Rouwkost. Want vervolgens, nadat jouw eigen zoektocht heeft geleid tot een boek. Met verhalen delen van mannen, van hoe doen wij mannen dat nou? En daar heb je een groep mannen voor samengenomen. Daar heb je ook een documentaire mee gemaakt. Mm-hmm. Ik heb hem gezien. Het is echt, ik vond het enorm aangrijpend. Superknap hoe jullie dit gewoon in de essentie, zo herkenbaar ook voor mij als vrouw.
Ja, de reacties krijgen we ook heel veel.
Ja, dat is, weet je, dit is menselijk.
Ja.
En niet of man of vrouw of zo.
Nee.
Maar het belangrijke is natuurlijk dat ook mannen zich hierin herkennen. Want je geeft al aan, ze herkennen zich hier zo weinig in. En jullie zijn een stichting. Neem me even mee. Hoe is dat verder?
Ja, toen wij bekend maakten dat het boek eraan zat te komen. Toen kregen we zo ontzettend veel reacties kregen we hierop. Dat we wel proefden, hier moeten we meer mee. En het grappige was, ik heb onder andere iets op LinkedIn hierover gepost. En daarin het was heel interessant. Alle vrouwen die reageerden netjes onder de post. En de zorgprofessionals ook. Met heel veel aanmoedigingen. Maar de mannen die stuurden veel al privéberichtjes. En dat laat denk ik al zien, zeg maar, het verschil tussen man en vrouw hierin. Maar dat gaf wel, hier zouden we veel meer mee kunnen. Maar ook moeten, want we voelden gewoon enorm veel de nood. Nou, ik moet nu even denken aan een verhaal. Een vrouw die me belde op 30 juni toen het boek uitkwam. Toen belde ze mij op en toen zei ze van, Bjorn, je hebt contact gehad met mijn man over het verlies van onze zoon. En dat wist ik me goed te herinneren, want de situatie was zo dat zij op een woonboerderijtje woonde in Midden-Nederland. En nadat zij s'avonds een zoontje van 2 jaar naar bed hadden gebracht, was hij uit het raam geklommen, maar blijven hangen achter het koortje van het rolgordijn. Dus die had zichzelf als het ware opgehangen. En ik had een paar keer met die man gesproken. En vooral over dat schuldgevoel. Dat hij zei van, had ik die rolgordijn daar maar niet opgehangen. Het is aan mij te verwijten dat mijn zoon is komen te overlijden. Het is mijn schuld dat mijn zoon dood is. Hmm. En echt over dat schuldgevoel, daar hadden we een paar keer over gesproken. Maar goed, op 30 juni belde ze me dus en zei ze van, Bjorn, ik wil je laten weten dat mijn man zichzelf inmiddels ook heeft opgehangen. Precies 9 maanden na het overlijden van hun zoon. En zei, hij wist hier geen weg te vinden in dat hele landschap van rouw, van schuld en schaamte daarin. En hij voelde zich daar zo ontzettend eenzaam in. En ze zei, en daarom wil ik dat jullie hiermee doorgaan. En daar ben ik ook van overtuigd, want het verlies van een kind kunnen we niet meer voorkomen. Maar het verlies van al die andere verliezen wat geleden wordt, hè, burn-out, depressie, echtscheiding, ik ben ervan overtuigd dat we dat wel kunnen voorkomen. Dus in het verlengde daarvan zei van, ja, maar we willen hier gewoon meer handen en voeten aan geven. En hoe willen we dat doen? Door naast ouders te staan, vanuit onze ervaring, vanuit datgene wat we zelf ook hebben meegemaakt, zonder enige bijbedoeling, gewoon samen optrekken met andere ouders daarin. Ja, en dat is wat we nu doen. Op het moment dat we nu spreken hebben we meer dan 50 vrijwilligers in nog geen 9 maanden die betrokken zijn binnen de stichting. Die allemaal ook een kind hebben verloren of meerdere kinderen hebben verloren. En we willen gewoon samen optrekken daarin. En dat zien we, dat is heel erg nodig. Hè. Waar ouders echt naar op zoek zijn, is enerzijds een stukje herkenning en erkenning. De meest gestelde vraag die we krijgen is, van rouw ik wel goed? En ben ik gek dat ik dit zo ervaar?
Ja.
En die vragen, die herkennen we allemaal, want daar zijn we ook allemaal doorheen gegaan. Ik was er ook naar op zoek. En anderzijds, waar ouders echt naar op zoek zijn, zijn een stukje handreikingen. Van, hoe doe ik dit, rouwen? Wat is wel goed om te doen of niet? Hoe betrek ik mijn andere kinderen hierbij? Hoe zorg ik goed voor mezelf? Hoe betrek ik mijn omgeving hierbij? Hoe ga ik om met mijn eigen ouders? Hoe ga ik weer terug naar het werk toe? Nou, al die vragen zijn ze echt op zoek naar handreikingen. Dus nou, vanuit die motivatie willen we echt ouders ondersteunen hierin.
Ja, ja, zo ongelooflijk belangrijk ook. Ik kan me dat zo voorstellen. En ja, ook hierin, weet je, het voorbeeld wat je noemt is natuurlijk, ja, te schrijnend voor woorden.
Yeah.
En iedereen die meer support heeft, maakt misschien een betere kans om uit dat soort verschrikkelijke moerassen te blijven.
Ja, en helaas zijn dit verhalen die we echt heel vaak horen.
Ja. Yeah.
Vorige week sprak ik ook een stel en ook een man. En zij haalde hun kindje op bij oma, die had overdag opgepast. En op de terugweg vlakbij Rotterdam een ongeluk gehad. Een jongetje op slag dood. En papa had geen enkele schram. En in een week tussen overlijden en uitvaart, ja, zaten ze s'avonds rechtop in bed om plannen te maken om zelf een einde aan het leven te maken. En hartstikke en ook een aantal pogingen gedaan om dat te doen. En dat je denkt van ja, maar we willen ze juist zo helpen, hè, daarin. En helpen klinkt zo van, joh, je moet naar mij luisteren. Ja. Maar we willen gewoon naast die ouders staan. Ja. Want we weten wat het is om met die schuldgevoel rond te lopen. Ja. En want ieder op zijn eigen niveau daarin. En daarom denk ik ook wat we nu hebben opgericht, ook als Stichting Rouwkost, is het Maatjesproject. En dat zijn ouders die weten wat het is om een kind te verliezen. Als zij het een miskraam, een stilgeboorte of een kind op jongere leeftijd. Maar vanuit die ervaring samen willen optrekken. En niet in de zin van een counseling sessie. Van joh, jij moet naar mij luisteren en naar mijn advies luisteren. Mm-hmm. Daarin. Nee, maar gewoon deel alsjeblieft je verhaal maar. En toestemming geven om te delen. En dat heeft enerzijds te maken dus met de pijn en teleurstelling die je voelt. Maar deel alsjeblieft ook over hoe trots je op je kind bent. Hoeveel liefde je ervaart. Laat alsjeblieft die foto nou eens zien van je kind. Die je niet op social media durft te posten. Op wie leek je het meest? Wat heb je tegen je kind gezegd? Deel er alsjeblieft over. Ja. Want dat is zo ontzettend belangrijk.
Ja, ja, ik kan me voorstellen. En dat is zo lastig om mensen te vinden die dat kunnen horen zonder. Ja, dat zijn natuurlijk de normale dingen die je als verse ouders wil vertellen. Over, oh, het heeft jouw neus. En,
ja.
Maar ja, wie wil dat horen? Kan dat horen? Dat is natuurlijk ook voor een omgeving ook niet altijd simpel om daarmee om te gaan.
Nee.
Hey, en waar zit dan het verschil in? Want je zei in het begin, mannen zijn allergisch voor lotgenootgroepen en voor rouwtherapeuten. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat jullie stichting Rouwkost, Rouw met OU, prachtige naam trouwens, dat die zegt, nou, dat zijn we dus allemaal niet. Hoe borgen jullie dat? Hoe gaan jullie ermee om? Wat bied je wel?
Nou, ik denk zeg maar wat ons misschien onderscheidt is dat we geen bijbedoeling hebben. En in zin, we hebben geen verborgen agenda. We hoeven jou ook niet per se van A naar B te leiden daarin. We willen gewoon zijn met je. En we willen er gewoon samen met je optrekken daarin. En ondersteunen waar we dat kunnen, maar ook waar je dat nodig in hebt. En over het algemeen voelen mannen toch wel heel snel ook van, oh, die rouwtherapeut die wil iets van me, die wil me richting opduwen waar ik misschien helemaal zelf niet wil of waar ik niet toe ben. Of waar ik niet in staat toe ben, mm-hmm, om dat te kunnen. Dat wij gewoon, we staan gewoon naast je. Nee. En dat is gewoon heel mooi om dat te kunnen doen. En ja, we willen ze gewoon ondersteunen. En ik denk bijvoorbeeld waar we nu onder andere mee bezig zijn is, als je nu in verwachting bent, kun je vaak van die zwangerschapsdozen aanvragen.
Ja.
Met heel veel merchandise, Polaria.
Ja.
Maar waarom niet iets aanbieden voor ouders die net een miskraam hebben gehad? Of juist waar een kindje is overleden. Om hen echt op weg te helpen in het hele ruwe landschap van rouw. Waarvan, ja, hoe betrek je je vrienden gewoon hierbij? Daarin?
En dan heb je het meer over de inhoud en niet over de commerciële varianten van
bedoel, ik vind zo'n doos altijd de helft daarvan probeert je iets aan te smeren.
Zeker, ja.
Jullie juist ondersteunende
dingen
daarin.
Ja, of een infoboek, of hoe betrek je je andere kinderen hierbij. En daar willen we gewoon echt ouders vanuit, we weten wat dat is. En alle ouders zeggen ook van, maar ik had hier zoveel behoefte aan.
Ja.
Hè, of ik denk bijvoorbeeld aan, hoe kun je kindje nog opbaren daarin? Ja, je hoeft je kind niet direct op een koelplaat neer te leggen. Er zijn ook zoveel andere methodes, zodat je je kind nog goed kan vasthouden.
Maar dat weten mensen niet.
Dat weten mensen niet.
En
waarom? Je bent nog nooit in deze wereld geweest.
Nee.
Gelukkig maar. En ook wij, we hadden het heel goed voor elkaar, weet je. Huisje, boompje, beestje, alles liep eigenlijk heel goed in ons leven. En opeens maak je dit mee en kom je in een compleet nieuwe wereld. Ja, en hoe fijn is het dat er dan een soort gids is die je helpt. Welke keuzes kun je maken? Wat is misschien wel handig om te doen, wat niet? En niet van, joh, dit moet je doen, maar deze opties zijn.
Maar dit is er.
Ja,
ja, dus overweeg. En het geeft in je volstrekte machteloosheid misschien toch ook een richting aan een paar dingen waar je nog wel keuzes in kunt maken.
Zeker,
of kunt voelen, dit klopt meer en dit klopt minder. Of dit klopt helemaal niet voor mij.
Nou, ik sprak laatst nog een vader die zei van, als ik maar had geweten dat ik zelf ook een kistje had kunnen timmeren. Wie had ik dat zo graag willen doen? Was er een vader die zo graag met zijn handen bezig was?
Ja,
tuurlijk kan dat.
Maar op dat moment moet net even iemand tegen je zeggen, joh, wil je dat niet zelf doen?
Precies, weet je wel. Of de ander zegt, ik had misschien toch nog beschuit met muisjes willen eten. Want ze zijn wel geboren. Ze bestaan wel.
Ja.
En ze leven misschien niet meer, maar ze bestaan wel. Gewoon die dingen, weet je wel. En dat is gewoon heel fijn dat je ouders daar ook betrekt in de keuzes die gemaakt worden.
Ja.
Ook vanuit de professionals kant proberen we echt de professionals daarin te ondersteunen. Van joh, luister ook echt
naar. Ja, want jullie informeren ook professionals, medische professionals, maar ook uitvaartbegeleiders hierin. Hè? Van help.
Ja.
Realiseer je dat dit soort informatie heel belangrijk is en verschil kan maken van mensen?
Ja, over man, ik moet denken aan.
Je kan eindeloos blijven doorpraten.
Ja. Nee, maar gewoon aan een. We hadden een paar maanden terug mochten we een training geven aan 60 huisartsen. En toen had ik Tom mee. En Tom die vertelde van, joh, toen ons kindje kwam te overlijden, kwam de huisarts bij ons thuis. En die liep naar Klasina toe, deed de controles bij Klasina, zijn vrouw. Vroeg, hoe is het nu met je? Nou, praat je pot erin. Draait zich om, liep mij voorbij en ging weer naar huis toe. Zonder aan mij te vragen, hey Tom, hoe is het nu met jou?
Au.
Ja, op dat moment zie je 60 huisartsen heel zenuwachtig op een stoel schuiven, concluderend. Dit is eigenlijk
dit
ook
zou
wat
mij...
ik ook doe.
Ja, dit heb ik misschien ook wel gedaan. Ja.
Maar diezelfde huisarts wel heel verbaasd was toen Tom 4 maanden later met depressieklachten bij hem kwam. Zei, jij Tom, en jij was toch zo stabiel? Het ging toch zo goed met je? Je hebt de draad er weer opgepakt. Ja, hallo, je hebt ook nooit gevraagd aan mij hoe het met me gaat.
Is dat ook het risico dat je als man op zo'n moment ook nog het gevoel hebt dat je voor je vrouw moet zorgen, omdat jij de man in huis bent? Is dat waardoor je meer gaat regelen en organiseren en nog minder bij jezelf stil gaat staan?
Ja, mannen houden over het algemeen natuurlijk wel van controle. En daar ook wel een stukje verantwoordelijkheid over willen pakken. Dus brood verdienen. Er moet toch weer brood op de plank komen.
Ja.
Dus dat hebben mensen. En ze vinden het eerlijk gezegd ook wel weer fijn dat er soms even een stukje afleiding is.
Mm-hmm.
Even met gedachten, met andere dingen bezig. Ook een stukje vreugde ervaren. Ja, tegelijk zie je vrouw dan nog wel thuis heel emotioneel zitten. En dan ga je zelf wel afvragen, ja, maar doe ik het dan wel goed? Moet ik niet voelen wat zij ook voelt? Nee.
Ja.
Kijk, en ik denk dat we hebben in de samenleving wel een heel breed probleem, dat we eigenlijk met elkaar wel vragen, hè, ook mijn eigen vrienden of collega's die er dan zeiden van, joh, hey Bjorn, hoe is het nu met je vrouw? Maar er was niet iemand die vroeg van, joh, Bjorn, hoe is het nu eigenlijk met jou? Kijk, en de meeste mannen begrijpen dat allemaal, hè? Of de vrouw is nog aan het bloed vloeien, zeg maar, erin, of heeft net een bevalling gehad, of lichamelijke complicaties erbij. Dus we begrijpen dat heel erg goed. Maar de man rouwt ook. En dat zie je misschien niet zozeer aan de buitenkant, maar in dat vaderhart gebeurt een hele hoop.
Absoluut.
En daar moet zeker aandacht voor zijn.
Ja. Nou, en dat doen jullie. En hoe? En hoe? Ja. Hoe belangrijk is het als afsluitende vraag? We zeiden al even zingeving, daar zitten we hetzelfde in. Je plaatst iets in een perspectief groter dan jezelf, waar je kunt bijdragen in. Nou, in het grotere geheel, hoe belangrijk is het voor jou, dit hele proces wat je nu met de documentaire, je boek en de stichting, wat betekent het voor jou?
Nou, in eerste instantie denk ik dat mijn band met Annalyn is hechter geworden, juist door hier heel veel mee bezig te zijn ook. Dus dat geeft ook een stukje vreugde daarin. Maar ten tweede denk ik dat überhaupt dat ik nu wel kan getuigen dat vreugde ervaren, zelfs na het verlies van je kind, weer mogelijk is. En dat merk ik bij mezelf, maar zie ik ook bij alle andere mannen, zie ik daarin. Kijk, de een die haalt vreugde uit doordat ze weer een nieuw kindje kunnen vasthouden. De ander door de halve Ironman te gaan lopen. De ander weer in hun geloof in God ervaren ze weer heel veel vreugde. En ik denk als we het hebben over een stukje zingeving, zie ik inderdaad van ja, vreugde ervaren is weer mogelijk. Het is weer mogelijk om de draad van het leven op te pakken. Dat is niet door je kind achter je te laten, hè, of door het een plekje te geven, maar juist door het te verweven in je leven.
Nou, daar kan ik eigenlijk alleen maar amen bij zeggen. Ja, dankjewel Bjorn voor dit gesprek wat me raakt, wat me inspireert. En ik hoop dat dit heel veel mensen ook weer verder helpt in hun eigen proces, hun eigen pad. En ik neem aan trouwens dat Stichting Raukels niet alleen voor vaders is.
Nee, zeker niet. Ook voor moeders.
Ook voor moeders, ja. Nou, voor iedereen die meer wil weten over Stichting Raukels, over de documentaire, over jullie boek, lees het eventjes in de tekst die bij deze aflevering staat. En dan wil ik je vanuit het diep van mijn hart wil ik je danken voor dit fijne gesprek. En ook voor het mooie werk wat je voor anderen betekent die dit heel hard nodig hebben.
Heel graag gedaan.
Geweldig dat je weer luisterde naar Shit is Mest voor Groei. Misschien heb je zelf met verlies te maken gehad en ben je op zoek naar verhalen die inspireren en vertrouwen geven. Dan hoop ik dat deze aflevering je weer nieuwe inzichten heeft gegeven. Geef dan 5 sterren en abonneer je direct, want dan mis je geen enkele nieuwe aflevering meer. En ken je anderen die dit ook wel kunnen gebruiken? Ik vind het heel fijn als je de podcast deelt en me helpt in mijn wens om de gesprekken over dood, verlies en tegenslag doodnormaal te maken. Ook het geven van een review via je podcast-app helpt daarin. Op die manier kan ik nog meer mensen bereiken. Wil je meer over mij weten of zelf met mij aan het werk? Ga dan naar breathinbusiness.nl/Instagram.
Ja.
Mooi.
Heel mooi. Fijn.
Ja?
Dankjewel. Ja, ik ben er wel een beetje stil van.